Val bijna over een maatje van mij heen. En die ligt eigenlijk op de grond. En die doet helemaal niets meer.
Ja, ik kreeg het gevoel dat ik eigenlijk zijn volgende slachtoffer zou moeten zijn.
En dat doet best wat met je. IJzige gegil van de jonge dame. Daarna werd het stil.
Dit is de Blauwe Stoel. De serie met persoonlijke politieverhalen. Op het voormalig plaatsdelict delen collega's hun verhaal over een spraakmakend incident of onderzoek. Persoonlijk, confronterend en eerlijk. Het zijn de rauwe verhalen over de incidenten die voor velen een krantenkop waren, maar voor hun de werkdag van hun leven. Luister mee naar de podcastserie van de politie Eenheid Den Haag, De Blauwe Stoel.
Ongeveer zo langzaam als ik nu loop, liep Malek F. in mei 2018 toen hij 3 mensen had neergestoken op het Johanna Westerdijkplein bij de Haagse Hogeschool. Koel, doelgericht en rustig. Het mag een klein wonder heten dat die dag maar 3 gewonden vielen. Een deel van het wonder bestaat uit het optreden van de politiemensen die hier als eerste ter plaatse waren. Een van die mensen was Dennis Dolmans. Hij was genoodzaakt zijn dienstwapen te gebruiken om de verdachte af te stoppen. Een optreden uit het boekje dat waarschijnlijk zijn eigen leven redde en dat van vele anderen.
Gistermiddag rond 3 uur zit hier de man die op mensen begint in te steken. Een eerste slachtoffer zit niets vermoedend iets te drinken voor dit waterpijpcafé.
Hey, mijn naam is Dennis Dolmans. Ik ben operationele specialist aan baasteam Rijswijk. Ik zit hier in verband met een incident in 2018. Toen was ik generalist GGP aan baasteam Hoefkade. In 2018 zat ik met een collega op de surveillance. Op de surveillanceauto. We waren eigenlijk op weg naar een adres in een ander gebied. En tijdens onze rit hoorden we een melding. Hier op het Johanna Westerdijkplein dat er een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. Het was die dag bevrijdingsdag. Dus ja, ook bij ons ging daar wel even een soort van knop om. Want ja, waar hebben we mee te maken? Bevrijdingsdag, steekincident bij de Haagse Hogeschool. Ja, bij mij ging dan heel snel een molentje draaien. Van, joh, is die school open? Zijn daar mensen aanwezig? Dus ja, dan wordt het toch wel even spannend. We kwamen al heel snel op het plein aanrijden. We zagen het eerste slachtoffer eigenlijk liggen. Ik zal niet vergeten dat in mijn optiek had die, dat slachtoffer, tenminste voor mij slachtoffer nummer 1, een donker shirt aan. Achteraf bleek dat gewoon een met bloed doordrenkt hemd te zijn, wat wit met zwart was ooit. Eigenlijk op het moment dat ik ook naar dat slachtoffer kijk en ik zie ook nog meer collega's eraan komen, hoor ik een groepje mensen hier achter me roepen dat de verdachte nog daar zou moeten lopen. En op dat moment was het voor mij al snel duidelijk, ga ik het slachtoffer helpen waar eigenlijk al voldoende hulp voor is, of ga ik de verdachte in ieder geval stoppen. Voor dat laatste heb ik eigenlijk gekozen. Op de brug die jullie misschien daarachter wel zien, kwam op dat moment de fietser aanrijden. Ik ben gaan rennen richting de brug. Ik heb de fietser aangeroepen dat ik zijn fiets wilde hebben. Nou, ik zal die man nooit vergeten, want ja, die zette de fiets keurig voor me neer. Ik hoefde er alleen maar op te springen. Ik ben eigenlijk gaan fietsen, zo hard als ik kon over de brug heen. Richting die groep die riep van, joh, de verdachte. Dat was voor mij erg slecht te zien, want ja, net zoals vandaag was een hele mooie zonnige dag. Dus ja, ik zag een groep mensen en op enig moment zag ik rechts voor me zag ik ook een meneer lopen. En de melding was al iets gezegd over een keppeltje of een hoedje. Maar ik had nou niet het idee dat die man, daar liep iemand heel rustig. Die liep van me af. Dus ik in eerste instantie ook helemaal niet het idee, dit is de verdachte. Maar ja, die groep die hierachter dus liep, die bleef maar wijzen en roepen dat de verdachte daar liep. Toen ik beter naar hem keek, en dat was lastig met zonlicht, toen zag ik dat hij een mes in zijn handen had. En ja, toen was het voor mij wel duidelijk dat ik te maken had met de verdachte die toch een aantal mensen had neergestoken. Nou, ik was die man al zo kort genaderd dat ik op dat moment de fiets tussen mij en de verdachte heb ingegooid. Eigenlijk direct mijn vuurwapen heb getrokken en een vuurlijn op de verdachte heb gezet. de verdachte aangeroepen. Alleen ja, de verdachte die kwam in mijn richting met dat mes. Ja, ik kreeg het gevoel dat, ook, ja, dat ik eigenlijk zijn volgende slachtoffer zou moeten zijn. En ik heb daarop in eerste instantie een waarschuwingsschot gelost en meteen daarna een schot ook in het been van de verdachte geplaatst. Om op die manier de verdachte te stoppen. Nou, één schot was helaas niet voldoende. Een collega die ook nog geschoten heeft. En uiteindelijk lag de verdachte hier achter op het fietspad. Maar ook toen de verdachte op het fietspad lag, ja, was het niet zo van joh, we gaan naar hem toe, we kunnen hem aanhouden. Want de verdachte bleef eigenlijk het mes maar in zijn handen houden. En wilde op enig moment zelfs ook opstaan en was ook wel dreigend ook richting een andere collega. Ja, en op het moment dat hij probeerde op te staan is dan ook door mij nog een keer een schot gelost in het been. En waarop de verdachte wel blijft liggen, maar nog steeds met het mes in zijn handen. Ja, de verdachte die, wat we eigenlijk ook tegen de verdachte zeiden, de verdachte die liet dat mes eigenlijk niet los, wilde het mes niet loslaten. Naar mijn idee was hij niet van plan om te stoppen.
Ja,
het
mes voor mij. Ja,
natuurlijk.
Zo, ik schrik me dood, man.
Nou, totdat ons arrestatieteam ook ter plaatse kwam, die de verdachte uiteindelijk heeft getaserd. Nadat de verdachte getaserd is, eigenlijk heel raar, hè, want je hebt net iemand aangeschoten. Maar toen zijn we dan met z'n allen wel bovenop gedoken om ook de verdachte gewoon te helpen. We wisten natuurlijk dat de verdachte geraakt was. We zijn op dat moment eigenlijk de eerste hulp gaan verlenen aan de verdachte, totdat hij in de ambulance lag. Achteraf denk je daar wel over na, van ja, het is best wel bijzonder. En we worden zo opgeleid, maar eerst schiet je iemand aan en vervolgens sta je bij iemand terwijl die de ambulance ingaat. Of zit je er bovenop om te kijken waar zit er nou, is dan niets geraakt wat levensbedreigend is. Nou, we werden hier dus opgehaald. We gingen naar bureau Laak. Daar begon het eigenlijk. Ik werd apart geplaatst in een kamertje. Daar kwamen eigenlijk allerlei. Mijn teamchef die was erbij aanwezig. Het FIC kwam op enig moment langs. De Rijksrecherche die kwamen ook. Die hebben ook met mij gesproken op dat moment. En die gaven aan van joh, je wordt morgen gehoord. Je krijgt een advocaat toegewezen. Dus dat was best wel een bijzonder traject, want je zit daar, je hoort dat er collega's die gaan eigenlijk met elkaar debrieven. Jij mag eigenlijk geen onderdelen uitmaken van die debriefing, omdat jij mag niet beïnvloed worden door de verhalen van de collega's. Dat was, ik moet zeggen, daar ben je toch wel even mee bezig. Uiteindelijk is daar wel uitgekomen dat ik goed gehandeld heb. Dus volgens de wettelijke voorschrift. Ik heb mijn wettelijke voorschrift gehouden en de juiste procedures gehouden. Dus dat is heel fijn om dat te horen. Natuurlijk, het blijft altijd. Ik denk dat het de rest van mijn leven wel. Het blijft altijd wel bij je. Maar ik moet zeggen, collega's vragen er ook wel eens na. En dan zeg ik altijd: ik zou ook echt weer precies hetzelfde doen als hetgeen wat ik toen heb gedaan.
Luister volgende week weer naar een nieuwe aflevering van De Blauwe Stoel.